Oké, ik begin vandaag met het lezen van een paar versen uit Matteüs 26. En ik lees eerst vers 2. Gij weet dat na 2 dagen het Pascha is en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. De Heer Jezus zou worden gekruisigd. Vers 26 tot en met 29. En als zij aten, nam Jezus het brood en gezegend hebbende, brak hij het en nam het en gaf het de discipelen en zeide, neemt eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende, gaf hij hun dienst zeggende, drinkt alle eruit. Want dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonde. En ik zeg u dat van nu aan, dat ik van nu aan niet zal drinken van deze vrucht des wijnstoks, tot op die dag wanneer ik met u dezelfde nieuws zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. Vers 54. Hoe zouden dan de schriften vervuld worden die zeggen dat het al zo geschieden moet? En dan 64. Jezus zeide tot hem, gij hebt het gezegd, doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Even met 7 mijls laarzen door het evangelie heen van Jezus Christus, die voor de zonde de mensheid zal sterven, worden begraven en weer opstaan uit de dood. En zo zouden dan de schriften vervuld worden en dan zou er een genadetijd aanbreken. Weten wij nu waar hij 2000 jaar aan de rechterhand Gods zou wachten. Vandaag ga ik het hebben over het laatste van de 7 verbonden. Het hoogtepunt in de menselijke geschiedenis. Dat ooit God een mens werd en hier op aarde kwam om voor de zonde de mensheid te sterven en met zijn bloed de prijs van zonde te betalen en weg te nemen voor mensen die dat geloven. En we hebben er 6 gehad. Het verbond met Eden, het verbond van Adam, het verbond met Noach, het verbond met Abraham, het verbond van David. En een aantal van die verbonden die blijven of deels nog gelden door alle millennia heen. Ja, het is een schema van 7000 jaar geschiedenis van deze aarde, daarna de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En het wonderlijke van dit verbond is, mensen hebben vaak al veel problemen in de kerken met die verbonden. Al heb ik bijvoorbeeld vorige keer het verbond van koning David. Ik heb het met jullie gelezen. Waar koning de Heer dan zegt tegen de koningen uit Juda. Jullie zijn mijn kind. Jullie zijn mijn zoon. Ik ben jullie vader. Dit 7e verbond, dat is echt explosief. Want dit is het verbond met de zoon. En dat wordt op die 3 manieren toegepast. Ik ga het vandaag ook niet afkrijgen. Ik heb 2 of 3 keer nodig om het allemaal uit te leggen. En dan is het nog compact, wat ik ga vertellen. Maar dat verbond met de zoon, dat is drieledig. Dat verbond van de zoon, het nieuwe verbond, het nieuwe testament, dat geldt nu in deze genadetijd, waarin mensen uit genade gered kunnen worden en uit genade bij de Heer mogen komen. Het is allemaal genade. Tweeledig, het tweede deel is de grote verdrukking, die tijd van oordeel voor 7 jaar die over de aarde komt om ten eerste Gods oogappel het laatste eindoordeel te geven. En daarna is de Heer uitgeoordeeld met Israël. En dan gaat hij met Israël over de aarde heersen. Dat is ook een deel van het nieuwe verbond. En het derde deel, oh ja, men moet in die grote verdrukking dan volhouden uit geloof en de werken die men moet doen. En dan het derde deel van dat nieuwe verbond is de Heer die 1000 jaar over de aarde gaat heersen, vanuit het 1000-jaar rijk, vanuit Jeruzalem. En dan valt er niks meer te geloven, want iedereen ziet, daar zit koning Jezus. Maar het is allemaal mogelijk gemaakt, omdat ooit het bloed heeft gevloeid op Golgotha. En de meeste gelovigen willen aan die hele eenvoudige waarheid niet aan, omdat men gewoon niet de tijd neemt om in het boek te lezen. Ik kan van alles vinden, maar daar zit het in. Men gelooft niet in dat boek, men leest niet in het boek. En als men al een boek heeft thuis wat Bijbel heet, dan is het vaak een vervalste versie. En dit is een ander schema. Dit is het 7e verbond met de zoon. En wij zitten nu ongeveer op dit moment. Het is nu 2000 jaar gaande en de opname staat voor de deur. En dan hebben we nog 1000 jaar vrederijk. Dus in deze huidige constellatie van deze aarde, voordat de nieuwe hemel, nieuwe aarde komt, duurt die hele periode van het verbond met de zoon, duurt iets van 3 millennia. Of 3007 jaar, of hoe men dat maar hebben wil. Goed. Ik heb hier destijds opgeschreven, lang, lang geleden, dat misschien 3/4 van de 2 miljard christenen bang is dat ze ooit hun behoud kunnen verliezen. Tegenwoordig, ik geloof dat de christelijke wereld nu bestaat uit 2,5, 3 miljard mensen. En ik vrees dat 80-90% gewoon bang is dat ze door een misstap ooit verloren kunnen gaan. Zekerheid van behoud is een van de grootste ketterijen nou tegenwoordig in het lichaam van Christus. Dus er zullen ooit veel geredde zielen zijn die ooit voor de rechte stoel komen te staan en vol verbazing staan te kijken dat ze er zijn. Ben ik in de hemel? Ja, je bent in de hemel, want je hebt ooit vertrouwd op mijn bloed. En laten we maar hopen dat het er heel veel zijn. Maar ze doen zichzelf tekort door niet te geloven wat de Heer ooit heeft opgeschreven. Bijvoorbeeld in Romeinen 8. Romeinen 8. Romeinen 8, vers 1 en 2 lees ik even. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dus iemand die opnieuw geboren is, is verzegeld met de Heilige Geest. En die kan met zijn oude mens nog heel veel domme dingen doen, maar die wandelt voortaan naar de geest, want die heeft de Heilige Geest in zich, daar is hij mee verzegeld. Die kun je niet meer kwijtraken. Die woont eeuwig bij je, staat in Johannes 14. Want de wet des geestes, des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. De meeste geredde zielen snappen dit niet of geloven dit niet. Vers 38 en 39. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Nogmaals, je kan nog zulke domme dingen doen. Jij bent misschien ontrouw, maar de Heer is trouw. Ben je behouden, dan blijf je behouden. Ik heb ooit als hele jonge christen eens een keer een heel indrukwekkende preek gehoord van een broeder. Die had een verhaal van op een dag wordt de gemeente opgenomen. En jij reist met de snelheid van het licht door dat heelal heen naar de derde hemel. En er zijn aanwijzingen in het Oude Testament dat in dat heelal tussen de aarde en die derde hemel in, daar zit de duivel vaak. En die zou nog kunnen proberen om zielen die behouden zijn te pakken. Maar het zal hem niet lukken, want ben je van de Heer, dan blijf je van de Heer. En in die zekerheid kun je leven. Maar veel geredde zielen, die hebben dat losgelaten. En die halen versen aan uit bijvoorbeeld het boek Hebreeën. Of andere plekken uit het Nieuwe Testament, waarin het lijkt dat je je behoud kan verliezen. En zijn dan bang. Of zijn bijvoorbeeld bang dat ze de onvergevelijke zonde tegen de Heilige Geest kunnen begaan. Terwijl daar duidelijk staat te lezen, als de Heer en Jezus dat aankondigt, dat is tussen hem en de Joden. En dat heeft niet eens wat te maken met de genade en met de gemeente in de genadetijd. Dit verbond van koning Jezus, of van de zoon, bewerkstelligd door de zoon van David, Jezus Christus. En ik ga even naar Matthäus 1 vers 1. Matthäus 1 vers 1. Want het geslacht van David heeft dus een hele bevoorrechte positie gehad. Of tenminste, die mannen die mochten heersen als koning. En dat komt omdat de laatste uiteindelijke koning is dan Jezus Christus. En als je kijkt naar Matthäus 1 vers 1. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Hij komt uit het geslacht van David. Matthäus 21, vers 9. En de scharen die voorgingen en die volgden riepen zeggende: Hosanna, de zonen Davids, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoogste hemelen. De zoon uit het geslacht van David. Romeinen 1 vers 3. Romeinen 1 vers 3. Soms wil je een beetje opschieten, maar dan willen de bladzijdjes niet zo meewerken. Dat is toch. Romeinen 1 vers. Nou, kom op zeg. 1 vers 3. Van zijn zoon die geworden is uit het zaad Davids naar het vlees. Dus naar het vlees uit de geslachtslijnen van vader en moeder komt hij uit het huis van David. En mensen nu kunnen worden geheiligd, kunnen worden gered dus door genade in geloof volbracht in Christus' werk op Golgotha. In deze wereld geldt het verbond van Matteüs 26 tot en met Openbaringen 22. Wat ik dus al vertelde net, drieledig. Nu 2000 jaar genadetijd, want dan is het echt genade alleen. In de grote verdrukking geloof en werken. En in het duizendjarige rijk gehoorzaam zijn. En daarna onder nieuwe hemel, nieuwe aarde, is er dus een nieuwe aarde. En dan zijn er nieuwe situaties gaande. Maar ook blijft die koning Jezus verder gaan. Allemaal omdat die kruisiging op Golgotha dat allemaal mogelijk heeft gemaakt. Dit verbond werd verkracht dus door zijn dood. Als je kijkt in Hebreeën 9. Hebreeën 9. Hebreeën 9 vers 16 en 17. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood des testamentmakers tussenkomen. Want een testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft, wanneer de testamentmaker leeft. Dus toen Jezus nog leefde als mens van vlees en bloed op aarde, toen was het Oude Testament nog gaande. Hij moest eerst worden gekruisigd en worden begraven en opstaan in de dood en teruggaan naar de hemelen. Want een testament is pas recht geldig als degene die dat testament heeft op laten maken gestorven is. De dood van Christus heeft dit mogelijk gemaakt. En Efeze 2, ik denk voor de meeste jullie hier kennen die versen allemaal van haven tot gort hoop ik. Efeze 2, 11 en tot en met 16. Efeze 2 vers 11 tot en met 16. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees en die voorhuid genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met de handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds ver waart nabij geworden door het bloed van Christus. Omdat hij zijn bloed gaf, kan de mensheid nu verzoend worden met God. Want hij is onze vrede die deze beide een gemaakt heeft. En den middelmuur des afscheids gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vredemakende. En opdat hij die beide met God in één lichaam zou verzoenen, door het kruis de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. Colossense 1. Een paar versen. Colossense 1 vers 14, wat in elke moderne Bijbel vervalst is. Het gaat over Jezus Christus, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. Dus je zonden zijn je vergeven, je bent verlost van de dood, je bent verzoend met God, staat een paar versen verderop, omdat jij hebt vertrouwd op het evangelie van Jezus en omdat hij zijn bloed gaf aan het kruis, daardoor kan een mens worden vrijgekocht. Als je kijkt in Colossense 2 vers 14, daar staat dan: uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, het welk, zeg ik, enige wijze ontstegen was, en heeft hetzelfde uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende. Dus we hadden een handschrift dat tegen ons was. Het Oude Testament, waarin in de wet van Mozes precies stond beschreven wat het probleem was tussen God en de mensen. We waren zondaars. We zijn zondaars. En de kruisiging van de Heer en de opstanding is dat handschrift verdwenen. Men kan door genade door de Zoon gered worden. En dan staat je naam geschreven in het boek des levens. En het is ooit gebeurd, zeg maar 33 na Christus, en het is dus al bijna 2000 jaar geleden. De Heer gaat weer terug naar de hemelen. Zijn oogappel Israël is uitgenodigd om hem aan te nemen als koning. Maar ze slaan hem af. Dus hij gaat terug naar de hemelen. Dan speelt er een periode in Handelingen de gemeente die dat evangelie blijft preken. Waar mensen nog steeds van Israël de uitnodiging krijgen van de Heer om hem collectief aan te nemen als hun koning. Maar ze blijven hem afslaan. En in Handelingen 7 heb je dan die lange reden van Stefanus, waar hij ook duidelijk zegt van ja, jullie hebben jullie Messias vermoord. En uiteindelijk zie je dan in Handelingen 7 vers 55, maar hij vol zijn des Heilige Geestes en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. Jezus zit niet, hij staat nog, want als Israël op dat moment had gezegd van ja, we hebben gedwaald, koning Jezus kom, dan had hij meteen dingen afgehandeld. Maar dat gebeurt niet. Stefanus sterft en de Heer laat dan de uitnodiging om Jezus aan te nemen als redder en verlosser ook uitgaan naar de rest van de mensheid. En in Handelingen 11 vers 26 kun je dan ook voor het eerst lezen, Handelingen 11 vers 26. En het is geschied dat zij een geheel jaar tezamen vergaderden in de gemeente en een grote schare leerden en dat de discipelen eerste Antiochieën christenen genaamd werden. Dus Antiochieën was een hele belangrijke stad. Dat is nou een kleine provinciestad, of nee, het is nog altijd een grote stad in Turkije. Zuid-Turkije, heet nu anders. Maar Antiochieën is altijd een hele belangrijke stad geweest in het Romeinse Rijk. En Antiochieën, als je de lijn volgt in de schrift, vanuit Antiochieën, daar is de gemeente het goede werk begonnen ook met het verbreiden van de schrift. Dus Antiochieën is bijbels altijd correct en positief en gezegend. Terwijl bijvoorbeeld de lijn vanuit Alexandrië, dat heeft te maken met bijbelcorruptie en katholicisme en dwaalleringen en de moord op vele martelaren, op vele christenen. Maar in Handeling 11 vers 26, daar wordt de gemeente voor het eerst christenen genoemd. Ik weet nog wel, heel lang geleden, ik was ooit eens een keer nog als jonge christen, toen zat ik ook weer op een of andere christelijke cursus. En dan wilde men weten van, ja, want iedereen kwam uit allerlei verschillende groepjes. Waar kom jij vandaan? Ja, ik ben katholiek. Ja, ik ben synodaal gereformeerd. Ja, ik ben dit, ik ben dat. En toen zei, ja, ik ben christen. En toen was er een vrouw, die werd heel boos. Ja, mijn vader zei al vroeger van die lui die zich christen noemen, die moet je voor oppassen, want die deugen niet. Maar het staat er gewoon. Geloof je in Jezus Christus, ben je een christen. Goed, dat was een bepaalde cursus die werd toen gegeven daar. Jaren later gaf ik zelf die cursus. En toen was er ook die vraag moest je naar stellen, waar kom je vandaan? En er was een jonge zuster die zei, ja, ik ben een christen. En toen werd er ook iemand boos. Dat schijnt mensen heel erg boos te maken als je zegt, ik ben een christen. Christen, allemaal schijnheilige, mooi praterij, jij hoort ergens bij. Je bent een katholiek, of je bent een protestant, of je bent een orthodox. Maar gaan we alsjeblieft niet schijnheilig lopen doen hier. Want dat is wat de religieuze christenheid drijft. Die hebben hun cultuurtje. En jij moet niet de hoogte van de toren blazen dat jij denkt wat naar de Bijbel hoort te zijn. En daar worden ze heel kriegel van. Maar het staat hier zwart op wit. In Antiochië werden de volgelingen van Jezus christen genoemd. Het was een geuzennaam, een scheldnaam. Wat zijn er voor mensen? Dat zijn die volgelingen van Christus. Oh, uiteindelijk wordt het dan christenen. En daarom worden wij bijvoorbeeld bijbelgelovers genoemd. Want dat is in de 20e eeuw ontstaan in de Verenigde Staten. Mensen die altijd maar met die bijbel lopen te leuren. Bijbelvereerders. Daar komt het woordje bijbelgelovigen vandaan. En wij hebben het ons laten aanleunen als een geuzennaam. Je kan eigenlijk zeggen, bijbelgelovers, dat zijn orthodoxe baptisten die niet water bij de wijn hebben gedaan en hun leer hebben vervangen met een valse bijbel en valse leringen. Goed, dat is weer een heel ander verhaal. Nagenoeg iedere bekeerde ziel voor Handelingen 11, Handelingen 10 is een besneden, kosher etende, tempelbezoekende, sabbatvierende Jood die dan Jezus gelooft en aanneemt. Maar na Handelingen 7 gaat de gemeente over de hele wereld. Mag er ieder op aarde het evangelie van Jezus aannemen. En uiteindelijk schrijft Paulus dan in Handelingen 20 vers 24 hoe dat evangelie heet. En het is nog altijd geldende. En er is maar één evangelie. Handelingen 20 vers 24. Maar ik acht op geen ding, nog houd mijn leven dierbaar voor mezelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen en de dienst welke ik van de Heer Jezus ontvangen heb, om te betuigen het evangelie der genade Gods. En we leven nu in een genadetijd waarin het evangelie de genade Gods geldt. Niet het eeuwige evangelie, dat geldt straks in de grote verdrukking. Dat is een ander verhaal. Nu in de genadetijd, er is maar één evangelie. En niet die duizend evangelies die al die verschillende kerken hebben. Het evangelie der genade Gods. Uit genade word je behouden door het bloed van Jezus Christus. En dat is al. Want het Nieuwe Testament heeft een tweevoudige toepassing. Kijk even naar de tijd. Dat ga ik in ieder geval doen vandaag. Het evangelie van Jezus, het verbond met de Zoon, heeft een tweeledige toepassing. De eerste toepassing, de natie Israël als volk, die met de Heer over de aarde zal heersen. Hebreeën 8. Hebreeën 8. Hebreeën 8. Het staat ook in Jeremia 31 en dat wordt uiteindelijk dan in Hebreeën 8 weer aangehaald. Hebreeën 8, vers 8 tot en met 13. Want hen berispende, zegt hij tot hen, zie de dagen komen, spreekt de Heer, en ik zal over het huis Israëls en over het huis van Juda, en dan heb je dus alle stammen van Israël heb je bij elkaar, een nieuw verbond oprichten. Als wij als christenen horen van het nieuwe verbond, dan zijn we altijd gewend van, ja, het oude verbond is het oude testament, het nieuwe verbond is het nieuwe testament. Nou, het nieuwe verbond is inderdaad het verbond in de Zoon. En ik lees het wel eens vaker met jullie, dan laat ik het hier zo in het midden, maar op het moment dat Jezus wordt gekruisigd en opstaat uit de dood, dan begint het nieuwe verbond. En dat houdt ook in dat het oude verbond dat God daar ooit heeft gesloten met Mozes, kijk, waar staat hij hier? Dat is buiten werking en dat zal later weer in werking treden. Als de grote verdrukking voorbij is. Nou, dat heet dan ook het nieuwe verbond. Het valt onder het nieuwe verbond. Jezus op Golgotha is ook gestorven en opgestaan uit de dood om de overtreding met Israël te sluiten. En aan het einde van een grote verdrukking is dat voorbij. En ik lees even verder vanaf vers 9. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dagen als ik hen bij de hand nam om hen uit Egypteland te leiden, want ze zijn in dat mijn verbond niet gebleven. En ik heb op hen niet geacht, zegt de Heer, want dit is het verbond dat ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heer. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven, en ik zal hun harten, en in hun harten zal ik die inschrijven, en ik zal hun tot een God zijn, en ze zullen mij tot een volk zijn. Na die dagen, dat betekent na de grote verdrukking, en na de genadetijd en na die grote verdrukking. Dan is de Heer weer hersteld in zijn relatie met zijn verbondsvolk Israël. En dan hoeven ze dus niet meer met teksten te lopen leuren. Nee, zijn woorden staan in hun hart en in hun hersenen. Dan zijn ze weer het priestervolk wat de aarde moet regeren. En ze zullen niet leren in Iegelijk zijn naaste en in Iegelijk zijn broeder zeggen de kende Heeren. Want ze zullen hem alle kennen, van de kleine onder hen tot de grote onder hen. Iedereen weet waar koning Jezus is. Hij zit daar in Jeruzalem en hij is de baas. Zou er nog iets bestaan van een televisie of weet ik veel. Dan zie je inderdaad koning Jezus en die vertelt de wereld hoe het ervoor staat en wat er gebeuren gaat. Dat is het hele rare, jullie snappen mij wel. Er valt niks meer te geloven. En je hoeft niet meer te evangeliseren van ken de Heer, wat wij gisteren deden. We stonden te evangeliseren in Groningen. Dan weet iedereen wie de baas is. Er valt niks meer te geloven, je moet gewoon gehoorzamen. Wij zijn anders, hè? Wij zitten dan als opnieuw geboren, als heiligen, mogen ook met de Heer meeheersen. En met zijn verbondsvolk Israël, met een vernieuwde geest, ziel en lichaam. Want ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn en hun zonden en hun overtredingen zal ik geenszins meer gedenken. Als hij zegt een nieuw verbond, zo heeft hij het eerste oud gemaakt. Dat niet oud gemaakt is en verouderd is nabij bij de verdwijning. Dus Israël maakt een doorstart en ook dat is mogelijk door Golgotha. Het verbond met de Zoon. Romeinen 11. Dat is een tekst die Paulus mocht opschrijven voor de gemeente, zodat wij dat zouden vatten. Want wij zien allemaal dingen gebeuren met Gods oogappel. De hele wereld die haat Joodse mensen. En ondertussen Joodse mensen willen niet zoveel weten van Jezus Christus. En er zijn ook gruwelijke dingen gebeurd met Israël. En dat is complex om allemaal, sowieso met een paar woorden hier te zeggen, maar ook om dat allemaal zo te bevatten. En daarom heeft de Heer dat een geheimenis genoemd. En Romeinen 11 vers 26. En alzo zal geheel Israël zalig worden gelijk geschreven is. De verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is hun verbond van mij als ik hun zonden zal wegnemen. Zo zijn ze wel vijanden aangaande het evangelie. En dan bedoelt Paulus mee die Joden die niet geloven in Jezus, nu in de genadetijd, om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn ze beminden om de vaderen wil. En dan kun je verder lezen en dan staat dat wat de Heer ooit heeft besloten, daar heeft hij nooit berouw over. Vers 25 kun je lezen dat het een verborgenheid is, zodat wij niet wijs zijn bij onszelf. Maar Israël zal worden hersteld en dat hoort de kern te zijn in onze navolging van Jezus Christus. Dus nogmaals, en ik kan er niet genoeg op hameren, er zijn 63 katholiserende kerken op aarde. De Rooms-Katholieke Kerk is de allermachtigste en die staan allemaal in de vervangingsleer. Dan heb je nog een heel leger aan protestantse kerken en de meeste van hen staan ook in de vervangingsleer. Dan heb je baptistische kerken die wel doorhebben dat straks Israël een bijzondere plek heeft. Maar met alles wat er nu gebeurt op aarde, denken ook de meeste baptisten van, nou, zijn het wel Joden? Of hebben we het wel goed begrepen? En dat kunnen we ook wel weer goed duiden, want de Bijbel heeft gezegd dat uiteindelijk alle opnieuw geborenen allemaal zullen worden verzuurd en mee worden gevoerd in die Laodiceaanse manier van denken. Terug naar de kerk van Rome. Terug naar de kerk met de vrouw. Dat is wat we nu zien. Daarom krijg je dan dat als jij heel eenvoudig het evangelie verkondigt op straat en gewoon een vreselijke, onmenselijke, liefdeloze boodschap brengt als je het niet meer ziet zitten en je weet niet waar je waarheid kan vinden. Jezus stierf voor je zonde en is opgestaan uit de dood. En als je in hem gelooft en met die mond beleidt de Heer Jezus en in je hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zo zult u zalig worden. Dat is wat je zegt. U kunt worden gered en zijn vergeven en zeker zijn dat je nooit meer zal sterven. En dan komen andere kerkmensen op je af en die zeggen, hou je kop met die vreselijke woorden van jullie. Jullie hellenprekers. Hellenverdoemenis, daar hebben jullie het over. Nou, hoeveel hellenverdoemenis hebben wij gisteren gepreekt op straat? Het is een heel rare toestand. Het is een hele rare geest die onder mensen leeft, die ook in de gemeente leeft. Handelingen 3. Handelingen 3, vers... Dat is een hele passage, handelingen 3, vers 13 tot 26. Maar ik lees even vers 19 en 20. Ik lees het rest in eigen gelegenheid. Betert u dan, wordt al aan het Joodse volk gepreekt, en bekeert u opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. En hij gezonden zal hebben, Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is. Die tijden van verkoeling, goed, die zullen echt volledig zijn in die grote verdrukking. En dan komt Jezus terug. En die zal ze dan verlossen. En nou, bid voor die dag, voor die vrede van Jeruzalem. Het verbond is van Jezus Christus. Want wij leven allemaal in het verbond met Jezus. Wij leven in de genadetijd. Maar het verbond van de Zoon is pas volledig van kracht. Na de opname van de gemeente en als de grote verdrukking is geweest en Israël is hersteld in zijn omgang met de Heer. Want hij kwam dus ook om Israël te redden. Matthäus 1 vers 21. En omdat heel veel kerken daar geen raad mee weten, zeggen ze onder andere ook dat zij het nieuwe Israël zijn. Matthäus 1 vers 21. En zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. We lazen het net ook in Romeinen 11. Johannes 1 vers 31. Johannes 1 vers 31. Johannes 1 vers 31. Johannes de Doper die ontmoet de Heer en ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daar ben ik gekomen, dopende met het water. Hij moest als laatste oud-testamentische profeet de Heer Jezus aankondigen, want Israël kon inderdaad worden verzoend met de Heer. Nog een mooie, Jesaja 49. Jesaja 49. Alleen dan is het vanuit een ander perspectief. Daar is het uit het Joodse perspectief in eerste instantie. En daar staat er nog iets bij. Jesaja 49 vers 6. Verder zeide hij, het is te gering dat gij, en dat is dan de Heer, dat gij mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen Jacobs en om weder te brengen de bewaarden in Israël. Dus zegt de Heer God, Jezus komt niet alleen om weer te verzoenen met Israël. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen om een heil te zijn tot aan het einde der aarde. Dus Jezus is er om zielen te redden en om de staat Israël te verzoenen en wederop te richten. Daarvoor kwam de Heer. En daarvoor ook alleen. Goed, dat is de eerste toepassing dus. Tweeledig zei ik, het verbond met de Zoon. De natie Israël als volk. Tweede dus, voor ieder individu geldt het verbond met de Zoon. Ieder mens op aarde kan Jezus aannemen als redder en verlosser. Nou, een nog bekendere tekst, Johannes 1. Johannes 1. Johannes 1, vers 10 tot en met 14. Johannes 1, vers 10 tot en met 14. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Dus de meeste mensen op aarde hebben de Heer nooit gekend zoals hij is. Hij is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Dus hij is gekomen tot het zijne, dat is zijn oogappel Israël, maar de meeste van de oogappel Israël hebben niks van hem willen weten. Maar zoveel hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Dus als je in Jezus gelooft en in zijn evangelie gelooft, dan ben je een kind van God. Dan ben je een deel van het lichaam van Christus. Dan mag je straks met de Heer meeregeren. Welke niet uit de bloeden, nog uit de wil des vlezes, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Dus omdat je gelooft in het evangelie van Jezus, pure genade, ben je uit God geboren. En er zit geen één eigen initiatief, geen één eigen werk of religieuze handeling of mensendaad bij. Het is puur alleen maar omdat je zelf die stap in geloof heb gezet en op Jezus vertrouwd, waardoor je een kind van God wordt. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Ieder individu die hem wil ontvangen, die Messias van Israël, voor hem of haar is hij een persoonlijke redder. En zo eenvoudig is dat. Nou, ik lees nog een aantal versen met jullie. Lucas 2. Of eerst Johannes 3, want er zijn toch op de route. Johannes 3, vers 16, die kennen jullie allemaal. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwig leven hebben. Hier staat het evangelie niet uitgelegd, maar hier staat wel uitgelegd dat God zijn zoon naar de wereld stuurde, omdat hij ooit de wereld heeft lief gehad. En mensen die op hem vertrouwen, die gaan niet verloren, niet verdorven, maar die kunnen zo eeuwig leven ontvangen. Johannes 5, vers 24. Een van mijn lievelingsvers altijd om op straat te preken. Johannes 5, vers 24. Voorwaar, zeg ik u. Die mijn woord hoort en gelooft in hen die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in een verdoemenis. Dus als je gelooft in Jezus' woord en hem die hem gezonden heeft, God de Vader, die ontvangt het eeuwige leven en je komt niet in een hel. Maar wij geloven nooit wat we lezen of horen. Dus wat doet de Heer dan? Hij herhaalt het. Dat heet een parallelisme onder theologen. Daar heb ik jullie weer wat van een lingo bijgebracht. De Bijbel staat vol met parallelismes. Want we geloven nooit wat we lezen. Maar is uit de dood overgegaan in het leven. Dus van de hel naar de hemel. Het evangelie van Jezus Christus behoudt zielen. Lucas 2. Lucas 2. Lucas 2, vers 10 en 11. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. Hij is de grote zaligmaker. Niet alleen voor de natie Israël, maar voor iedere ziel die op hem vertrouwt. Handelingen 13. Handelingen 13. Ik doe maar een kleine greep uit de vele, vele versen. Handelingen 13. Verder. Handelingen 13, vers 39. En dat van alles waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze, een iegelijk die gelooft, gerechtvaardigd wordt. Ik lees het zelf in de context, maar door Jezus Christus, een iegelijk die op hem gelooft, wordt zo gerechtvaardigd. Ieder mens. Iedereen. Nou, een hele, hele, hele bekende. Romeinen 10, vers 9 tot en met 10. Ik heb hem gisteren verschillende keren gepreekt op straat. Ik zou het nou meteen uit mijn hoofd moeten doen, maar dan ga ik het natuurlijk weer fout doen. Dus ik pak toch een gouden verse erbij. Romeinen 10, vers 9 en 10. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Dat betekent dus gered worden, want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. 13. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Zo zijn er nog vele, vele andere teksten. Maar ik doe nog een paar. Galaten 3. Galaten 3. Galaten 3. Ik hoorde hier een van de broeders hier, die legde dat gisteren nog uit aan... Nee, dat is een andere, die komt zo. Galaten 3 eerst. Galaten 3, 13 en 14. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde voor ons, want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Hij hing dus aan het kruishout en werd zo een vloek. Opdat de zegening Abrahams tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Dus de vloek van de wet, van het leren kennen van zonde en de zonde die aankleeft, is weggenomen omdat Jezus aan het kruis hing. Hij werd begraven en opstond uit de dood. Efeze 2. Efeze 2. Verse die Maarten Luther inderdaad bekeerde toen hij nog een katholieke monnik was. Efeze 2. Die werd gisteren nog aangehaald op straat. Vers 8 en 9 en 10. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. Dus het is genade van God en door het geloof word je dus gered. En dat heb je aan God te danken. Daar heb je helemaal geen eigen werk aan gedaan. Niet uit te werken, opdat niemand roemen. Dus je kan geen stoeltjes in de hemel verdienen. Je bent alleen maar gered en behouden in Christus. Want we zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, omdat wij in dezelfde zouden wandelen. Handelingen 15. Handelingen 15, toch eentje terug. Handelingen 15, 10 en 11. Nu dan, wat verzoekt gij God om een juk op de hals der discipelen te leggen, het welk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen. Dus wat zullen we nog ompielen met die wet, met allerlei regels die God ooit gaf aan Israël, om na te volgen in gehoorzaamheid, maar ook te leren dat we niet door eigen werken ons kunnen behouden. We vallen altijd weer terug in zonde. Maar wij geloven door de genade des Heeren Jezus Christus zalig te worden op zulke wijze als ook zij. Uit genade. Nou, 1 Petrus 3. 1 Petrus 3, vers 18. 1 Petrus 3, vers 18. Dat is een mooi evangelievers van Petrus. Want Christus heeft ook eens voor de zonde geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardig. Opdat hij ons tot God zou brengen. Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Hij rechtvaardig, wij onrechtvaardig. En daarom heeft de mens Jezus nodig. Nou, 1 Johannes 2. 1 Johannes 2. En er zijn er meer gelukkig hoor in de schrift. In dit soort versen. Maar 1 Johannes 2 vers 2. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. Ieder mens kan gered worden. En niet gepredestineerd zijn. Het vat van zielen dat behouden mag worden is niet gelimiteerd. Iedere ziel kan worden behouden. He, ik pak het toch even bij, 1 Timotheus 2. 1 Timotheus 2, voor elke persoon. En naast die katholieke zure leer die overal door de kerken trekt, heb je ook overal hier in Nederland ontzettend veel evangelische en baptistische gemeenten die uiteindelijk allemaal weer Calvinistische trekjes vertonen, dat het uiteindelijk allemaal voorkennis is van God en uitverkiezing of iemand er wel of niet is. Maar als je leest in 1 Timotheus 2 vers 5, er is één God, er is ook één middelaar Gods en de mens Christus Jezus. Door die middelaar kan een mens worden gered, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis de zijner tijd. Waartoe ik gesteld ben, een prediker en apostel, ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, een leraar der heidenen in geloof en waarheid. Iedere ziel kan worden gered door het evangelie van Jezus Christus. Dat is de tweeledige toepassing van het verbond met de Zoon. Voor de natie Israël die moet worden hersteld. En voor iedere individu die op aarde rondloopt en kennis neemt van het evangelie. En dat kan onderzoeken of het iets is, of het waar is of niet waar is. En dan kan iemand het aannemen en zo behouden worden. En voor vandaag hou ik het eerst hierbij. En een eerstvolgende keer hoop ik hier weer mee verder te gaan.